Welkom bij deze podcast over de voorstelling De Kwestie Sjostakovitsj. Van januari tot met maart 2024 toert deze productie van Beer Muziektheater door Nederland. En ik zit hier in studio 6364 in de Rijp en spreek met regisseur Aike Dirkswager en toneelspeler René Groothof over Sjostakovitsj. Ik denk de eerste vraag die iedereen zal hebben en mijn luisteraars ongetwijfeld ook is: waar gaat het over? De kwestie Sjostakovitsj is dus kennelijk een kwestie.
Ja, wij van Beer Muziektheater maken altijd voorstellingen over identiteit. Dat is ons thema eigenlijk.
Ja.
Jeugdtheater zijn we mee begonnen. Toen maakten we jeugd voor adolescenten, zeg maar pubers, 15, 16 jaar. En dat is echt een leeftijd waarin mensen, jongeren zichzelf gaan vormen. Wie ben ik? Wat is mijn belang van mij in de maatschappij? Keuzes maken, persoonlijkheid ontwikkelen, noem maar op. En van daaruit zijn we nu al 3 voorstellingen bezig. Zeg maar zeggen, niet meer voor jongeren, maar gewoon voor volwassenen. Maar nog steeds identiteit, wie ben ik, is een thema van ons. En de situatie van Sjostakovitsj, waarin hij leefde, heeft ons echt enorm geïnspireerd en gepakt. Omdat het een voorbeeld is van iemand die opgroeit, jong is, geniale talent bezit om muziek te maken en te spelen. Hij was concertpianist en waanzinnig virtuoos. En zo begint hij frank en vrij aan het begin van de vorige eeuw te componeren. Wordt heel snel wereldberoemd. Op zijn 19e schrijft hij zijn eerste symfonie als afstudeervoorstellingen van de symfonie van het conservatorium. En het wordt meteen in het buitenland overal gespeeld. Dus hij is meteen gevierd, waanzinnig beroemd, schrijft 2 opera's en krijgt dan te maken met Stalin. En Stalin, die kennen we natuurlijk wel. Wil ook kunstenaars voor zijn karretje spannen. Dus die begint meteen. Het wordt eigenlijk een levenslang gevecht tussen aan de ene kant de kunstenaar Sjostakovitsj, aan de andere kant Stalin en later Khrushchev, die hem willen beperken, voor hun karretje willen spannen, angst aanjagen, dreigen hem op te pakken, kopie kleiner te maken, noem maar op. En dat gevecht tussen de kunstenaar en de staat is zo interessant, omdat je dan vraag je je af, wie is die Sjostakovitsj? En zeker vanuit hier gezien, vanuit het Westen gezien, weet je natuurlijk nooit precies hoe de situatie daar is. Geen idee. Maar we hebben wel heel snel ons woordje klaar over Sjostakovitsj. Nou, die hult zeker met Stalin. Oh, die laat zich zeker voor het karretje van Stalin spannen. Ja. Dat werd heel snel gezegd. Tot er uiteindelijk een boek verscheen van de hand van Volkov. Een vriend en een muziekkenner. En die heeft eigenlijk het beeld van Sjostakovitsj doen kantelen, waar hij daarvoor bekend stond als heuler met de vijand Stalin. Werd hij na het boek van Volkov toch wel geacht dat hij een soort dissident was. Een leider in stilte, een anti-overheid. Dat zijn opinie was. Dat hij tegen Stalin was en helemaal niet zich voor het karretje van Stalin liet spannen. Dus en vanuit hier, vanuit het Westen, is dat waanzinnig interessant. Wie is Sjostakovitsj? In hoeverre is hij zichzelf gebleven onder die levenslange druk van de censuur? En dat vroeg hij zichzelf aan het eind ook af. Hij dacht ook van, hij had behoorlijke zelfhaat aan het eind. Hij heeft halverwege zijn leven ook zelfmoordneigingen gehad.
Sterker nog, hij had zelfs al vastgesteld dat hij dat ging doen. En had voor zichzelf een requiem gecomponeerd. Dat is het 8e strijkkwartet.
Precies.
In Dresden, waar iedereen dacht dat is herdenking Tweede Wereldoorlog. En hij schrijft aan zijn beste vriend Isaac Glickman.
Ja.
Dit is een requiem voor mijn eigen dood en ik ga zelfmoord plegen. En toen heeft Glickman zijn zoon Maxim gebeld, van Sjostakovitsj's zoon. En gezegd, wil je alsjeblieft de apothekerskast leeghalen en zorgen dat dat niet gebeurt.
Precies. Nou, zo ging het.
Ja.
En hij is toch blijven leven. Maar welke concessies moet een kunstenaar doen? En in hoeverre kan hij zijn eigen identiteit bewaken?
Ja. René, welke rol speel jij daarin?
Nou, we zijn met 3 acteurs. Jali van der Linden. Waar we al eerder een voorstelling mee hebben gemaakt onder Beer. 2 voorstellingen. Dat is de derde keer dat hij nu meedoet. Hij is de jongere acteur. Hij is 30. En Dick van den Toren, die is 65, 64. En ik ben de wat oudere acteur. Wij zijn de 2 oudere acteurs en 1 jongere acteur. En wij vertellen eigenlijk het verhaal. maar ook vanuit de achtergrond van wie wij zijn. De twee oudere acteurs en de jongere acteur, de ambitieuze acteur die graag het verhaal van Sjostakovits en heel betrokken is bij de muziek, die een muziekliefhebber. En de oudere acteurs zijn meer degene die het verhaal goed kunnen vertellen.
Mm-hmm.
En daar zit een soort tweede laag in de voorstelling die we proberen te krijgen, omdat we het verhaal ook met humor willen vertellen.
Ja.
Het is ook een kijkspel. Het is niet alleen maar dat je een lezing hoort.
Nee, en ik neem aan dat de muziek een rol in speelt.
Absoluut. Daar kan Eike vast veel meer over vertellen. Maar in globaal zijn het vier scènes waarin het hele verhaal wordt verteld. En waarin een paar prominente figuren voorkomen. En mijn figuur die ik vertegenwoordig, dat is Stalin. En het is kameraad Gremnikov.
Ja.
En dat zijn echt de opponenten van Sjostakovits.
Vertegenwoordigers van het systeem.
Precies.
Ja.
En de schrijver Helmut Wouwenberg, dit is het derde stuk dat hij voor ons nu heeft geschreven. Hij is helaas overleden. Dus dit is een postuum wat we aan hem opdragen bijna. Want het is een fantastisch. Helmut kan fantastisch schrijven. Het is zelf een man die zijn hele leven acteur is geweest. En ook spelsystemen heeft bedacht. Mensen die hem kennen, die dragen hem op handen.
Ja.
En omdat hij kan zo goed schrijven, wij zijn er zo blij altijd mee. Omdat hij vanuit het acteur, vanuit de acteur schrijft.
Ja.
Dus hij bedenkt ook anders. Het is spreektaal. Het is,
Maar nou kom je als luisteraar kom je in die zaal. Hè? Je gaat een kaartje kopen. Je denkt, goh, fantastisch, dat moet ik meemaken. Hoe maak je de verbinding vanuit zo'n thema, dat toch op een bepaalde manier ook meteen wordt gezien als de klassieke muziek. Het is het grote oeuvre, maar toch wil je een breed algemeen publiek daarmee benaderen, omdat er een hoger thema in zit. Dus ik neem aan dat het uitgangspunt, hè, die identiteit, is één punt, maar het andere punt is natuurlijk, hoe gaat de kunstenaar om met de staat? De afhankelijkheid van de staat. Moet je meelopen of moet je niet meelopen? En als je niet meeloopt, hoe doe je dat dan? En dat is natuurlijk een heel algemeen punt waar iedereen last van heeft. Want elke kunstenaar, of je nou een popartiest bent of klassiek, of je nou ballet doet of theater speelt, je bent altijd in de publieke arena ben je bezig. En je bent dus afhankelijk van al die anderen in diezelfde arena. Dat is ook je publiek, wat je doet.
Ja, en je bent afhankelijk van al je geldschieters.
Ja.
Van je subsidiënten, van de overheid, van de toevallig dan heersende politieke wind die er waait. Daar ben je van afhankelijk. En hoe ga je daarmee om? Nou, dat is precies waar je naar zit te kijken. Ja. Want precies die dialogen in de voorstelling, de eerste bestaat uit vier grote scènes, de voorstelling. En de eerste scène speelt zich eigenlijk af op het moment dat Sjostakovits is net 29 jaar. Hij is wereldberoemd, heeft twee symfonieën geschreven, binnen en buitenland geschreven, twee opera's geschreven. Eerst is De Neus, na een verhaal van Gogol. En dan heeft hij een opera geschreven, Lady Macbeth, op het district van Mtsensk. Twee jaar lang laaiende recensies, die opera, door heel Rusland gespeeld. Twee jaar lang, moet je voorstellen. En dan komt Stalin kijken. Pas na twee jaar. En twee dagen later staat er een recensie in de krant met als titel Chaos in plaats van muziek. Nou, ronkende geluiden, het stelt helemaal niks voor. Het is gekerm, gekraak, gepiep, geknars op het toneel. En die recensie bevat zoveel spelfouten dat ze aannemen dat Stalin hem persoonlijk heeft opgeschreven en niet hebben durven zeggen, Jozef, Stalin, er staan een paar spelfouten in. Want dat kost hem meteen een kop.
Ja.
Dus ze wisten bijna zeker dat dat letterlijk de tekst is van Stalin. En dan, dat is een enorme knauw. Na twee jaar succes, een bloeiende carrière in de dop wordt dan gebroken. En wat is de reactie van Sjostakovits? Om te beginnen wordt die opera wordt verboden. Op dat moment is zijn vierde symfonie, wordt gerepeteerd in Leningrad bij het Symfonische Orkest van Leningrad. Trekt die terug, onder druk van de overheid natuurlijk. En hij schrijft vervolgens zijn vijfde symfonie met als ondertitel, en dan probeer ik te citeren, het antwoord van een Sovjet-kunstenaar op terechte kritiek. Nou, dat vind ik intrigerend. Omdat hij maakt publiekelijk excuses, gaat op de knieën en componeert een volgende symfonie. En vervolgens gaat het verhaal natuurlijk nog verder.
Ja. Nou, de vraag is in dit geval, hoe plaats je zoiets in de publieke arena voor een publiek dat eigenlijk van Shostakovich niks weet.
Ja.
Op een manier wil je ze bij de kladden pakken.
Ja.
En wil je ze duidelijk maken hoe belangrijk datgene wat Shostakovich heeft ondervonden, hoe hij erop gereageerd heeft, ook nog steeds is voor de hedendaagse kunstenaars. Voor heel veel hedendaagse, gewoon voor mensen. Je zou toch maar werken onder een directeur die jou vertelt hoe je je dingen moet doen. Terwijl je denkt dat het anders moet. Maar als je het gaat zeggen, dan ben je je baan kwijt.
Ja. Ja,
en hoe ga je daarmee om? En dat is precies wat Shostakovich zijn hele leven moest doen. Hoe ga je om met bazen die iets anders willen dan jezelf eigenlijk vindt dat je moet doen?
Ja, op een hele diplomatieke manier. Je vraagt je ook de hele tijd af van wat gaat er in die man Shostakovich om? Je krijgt nooit het achterste van zijn tong te zien, per definitie niet, want dan eindigt hij onder de guillotine, bij wijze van spreken, in het kamp en de gulag. Dus wat gaat er in die man om? En je ziet precies die discussies dat hij toch probeert om zijn vrijheid te behouden tussen wat componeren betreft en voldoen aan de vraag van de overheid met zo'n zin als dit van terechte kritiek.
Was hij daarmee een meeloper?
Nou, dat is dus precies de kwestie Shostakovich. Was hij een meeloper, de ja of de nee?
Maar geven jullie daar een antwoord op?
Nou, we laten in ieder geval zien hoe zijn leven naar het einde toe versmalt. Hij wordt gedwongen om steeds meer in te binden. Hij is nooit lid geweest van de Communistische Partij onder Stalin. Dat heeft hij altijd weten te voorkomen. Dat is heel bijzonder, want iedereen werd ertoe gedwongen. Maar omdat Shostakovich zo beroemd was in het buitenland en binnenland, geliefd bij het volk, elke première was een half uur staande ovaties, was een wereldgebeurtenis in Leningrad, waar hij woonde, en Moskou later. Dus ze konden hem niet aanpakken. Dus hij had alle vrijheid, maar hij werd wel ingeperkt aan alle kanten. Dus de vraag is, ja, in hoeverre heeft hij gedaan wat hij wilde doen? En wat dacht hij werkelijk, de ja of de nee? Ja, en ik vind het intrigerend dat hij toch tot het einde toe heeft hij in zijn symfonieën laten doorklinken wat hij van de realiteit vond. Zo heeft hij zijn 14e symfonie, geloof ik, Baba Yar. Is dat de 14e?
13e.
De 13e,
ja.
Over
de moord op de Joden bij Kiev.
Precies, dat was echt tegen het zere been van de overheid. Maar hij was toch zo in zijn symfonieën, zo geëngageerd en zo brutaal om dat toch te doen.
Nou speel jij dus de vijand, tussen aanhalingstekens. Hoe gaat de vijand om met zo'n, laten we zeggen, toch min of meer zelfstandige geest die geknecht moet worden?
Ja, dat is kijk, ik zou een stukje uit de tekst kunnen lezen. Bijvoorbeeld wat Stalin op een gegeven moment zegt in een discussie met Shostakovich. Maar Shostakovich, wie heeft er nou een boodschap aan hoe jij persoonlijk, muzikaal, over oorlog denkt en voelt? Jij laat oorlog klinken als iets treurigs, ellendigs, alleen maar melancholie, tranen, verdriet. En dan aan het einde nog wel marsmuziek, maar daarbij is dan toch nogal onduidelijk of wij het daar zijn die daar marcheren of dat het de vijand is. Daar zijn onze soldaten die die oorlog moeten voeren niet mee gediend. Dat is eigenlijk een nood op hoe hij erover denkt. Je gaat Stalin, dat moet in dienst zijn. Alles moet in dienst staan van de gemeenschap. Ja, dat is de dood in de pot voor de kunst. Kunst kan zich, echte kunst kan je niet inblikken. Dan kan je niet zeggen, het moet dienstbaar zijn aan ideeën. Die moet vrij zijn. Het moet aan iemand zijn eigen ideeën ontspringen. En niet aan het idee van een staat.
Ja, maar toch lukt het Shostakovich wel om op een of andere manier ondershuids boodschappen af te geven waarvan het gemene volk duidelijk verstaat van hij is er helemaal niet mee eens wat de staat wil. Terwijl je aan de andere kant de indruk krijgt, als je tenminste hoort wat er over hem gezegd wordt van bovenaf, dat de staat vindt dat hij toch wel de goede kant op gaat en zich netjes gedraagt als een Sovjetburger.
Ja.
Ik denk dan moet je toch een gespleten geest krijgen.
Ja, en ook een ideale componist om je kritiek zo in te bedden in de muziek dat ja, de Stalin het eigenlijk niet echt helemaal goed weet of het nou een kritiek is of niet. En er ook geen greep op krijgt eigenlijk. Het wel zou willen de greep op te krijgen, maar dat is net wat Eike ook zegt. Hij is zo beroemd. Je kan zo'n eigen held eigenlijk niet ook maar meteen monddood maken. Hij gaat ook naar Amerika later om daar de Sovjet-Unie te vertegenwoordigen. Dat is ook niet voor niks. Dat is ook propaganda allemaal.
Ja, sterker nog, hij moest speeches houden die geschreven waren door de staat. En knarstandend en trillend in zijn handen stond hij daar bevend, staat er in de Amerikaanse kranten, stond hij daar als een heel angstig vogeltje die tekst uit te spreken. En daar heeft hij dus een van zijn grote collega's, Igor Stravinsky, gigantisch mee, eigenlijk gewoon de grond ingedrukt. Van een schande was dat hij was weggegaan uit de Sovjet-Unie. En Stravinsky wilde nooit meer met Shostakovich spreken. En Shostakovich zegt later, ja, maar dat wilde ik helemaal niet zeggen. Dat was helemaal niet de bedoeling. En dan, ik denk dan dat je dus continu verscheurd moet zijn in je eigen van dat je weet dat je iets moet zeggen wat je niet wil zeggen. Dat je iets moet componeren wat je niet wil componeren. Dat je lid moet worden. Groetschow heeft hem toch gedwongen. Dat je lid moet worden van de Communistische Partij. Terwijl je denkt, nou geef me dan maar een pistool. Dan schiet ik mezelf al om zeep.
Ja. En precies dat is dan wat ons intrigeert aan en wat wij onderzoeken. In hoeverre kun je dan je identiteit, whatever that may be, bewaren? Terwijl je aan zoveel manieren geknecht wordt en beknot wordt. En dan ben ik er toch van overtuigd, en daarom bewonder ik hem ook, dat hij tot het eind van zijn leven ergens, en vooral in die lijn van de symfonieën, dat is ook wat we in de voorstelling, maar daar gaan we het daar misschien over hebben, qua muziek doen. We volgen de lijn van de symfonieën, van al zijn symfonieën. En tot en met zijn laatste symfonie spreekt zijn politieke engagement en zijn positionering ten aanzien van Khrushchev dan.
Ja. Dat was een fragmentje uit de 9e symfonie. En dat was eigenlijk Shostakovich's reactie op de Tweede Wereldoorlog. Ik zou daar boos over worden.
Stalin was er ook zeker niet tevreden mee. Maar dit fragment illustreert wel heel goed hoe wij in de voorstelling de muziek laten horen. Want we gebruiken dus de symfonieën 1 tot met 15 als een soort lijn in het leven van Shostakovich. Omdat dat een soort blik geeft op wat hij volgens ons werkelijk denkt en vindt. Ja. Dus we volgen de lijn van de symfonieën. En wat we dan doen is dat we hebben een aantal fragmenten, zoals dit fragment, in laten spelen door het ensemble C Session. Het voormalige ASCO, of tenminste spelers van het ASCO ensemble, dus echt topmuzici, top of the bill. Die hebben het ingespeeld, dat hoorde je net ook. En we laten al die instrumenten uit verschillende hoeken komen rondom het publiek. Dus heel veel speakers staan eromheen. Dus je zit als publiek, zit je naast de fluitist en naast de andere zit naast de violist en de andere zit naast de contrabas. En zo zit je midden in dat orkest. Ook omdat we willen dat je als publiek in het hoofd van Shostakovich zit. Dus je ziet hem discussiëren met iets en ondertussen zie je hoe hij denkt. Hoor je, dat is het eigenlijk beter. Je hoort wat hij denkt van de situatie. In een gesprek met Stalin maakt hij er in zijn hoofd al muziek van. En dat hoort het publiek. En het publiek zit er middenin. Zit in het hoofd van Shostakovich. Dat is het plan eigenlijk.
Kortom, het publiek moet echt heel goed weten dat dit niet alleen een toneelstuk is, maar dat het muziektheater is. Daar komt het toch op neer.
De bedoeling is, je zit er middenin, ja.
Ja.
Ja, absoluut. Muziektheater, dat maken wij. Wij zijn meer muziektheater.
Exact.
Wij doen met live muzikanten vaak opgetreden, voorstellingen gemaakt. En nu met deze muziek van Shostakovich ook met live muzikanten ingespeeld. En die we dan weer in de voorstellingen afspelen.
Kortom, in wezen is het zowel, je leert er wat van, je voelt er wat van, je hoort een heleboel. En tegelijkertijd word je geconfronteerd met een wereld waar je eigenlijk niet in zou willen leven. Maar die voor heel veel mensen nog steeds een realiteit is. Kijk naar Poetin in Rusland.
Precies.
Nu. Of kijk naar andere dictatoriale systemen, waar dan ook in de wereld, waar de staat nog steeds denkt dat zij de cultuur naar hun eigen hand kunnen zetten.
Precies, en wij laten dat zien in een vorm van een groteske.
Ja.
Dus er valt om te lachen en we overdrijven dat behoorlijk.
Wil ik aan toevoegen dat het verhaal kan niet zonder humor verteld worden. Ook omdat deze situatie natuurlijk eigenlijk ook absurd is. Dat iemand gaat zeggen van wat je wel en niet mag maken. En die over jouw vrijheden gaan. Ja. Dat is zo breed, dat is zo absurd en dat is bijna ook lachwekkend.
Ja.
En de manier waarop we daarmee omgaan, dat verhaal vertellen. Dick van den Toorn speelt Shostakovich. Het is niet alleen zijn postuur en alles. Hij lijkt er ook echt op Shostakovich. En hij heeft eigenlijk de vaste rol daarin. En Jari van der Linden en ik, wij zijn eigenlijk de autoriteit die daaromheen het verhaal vertellen, maar ook hem het vuur aan de schenen legt. Ja. Maar dat doen we. We zoeken altijd ook, en dat doet Helmut Wouwenberg, die het stuk geschreven heeft, doet dat ook. De humor moet erin zitten, want anders dan heb je een droge boterham.
Heren, bedankt voor dit gesprek. Regisseur Eike Dirkswager aan de ene kant, speler René Groothof aan de andere kant. En ik noem nog maar even de andere spelers, Jari van der Linden en Dick van den Toorn. Dat alles over de voorstelling die De Kwestie Sjostakovitsj heet en van januari tot en met maart 2024 te zien is in de Nederlandse theaters. De voorstelling gaat op zondag 14 januari in première in De Schuur in Haarlem. En voor de speellijst en nog veel meer informatie kan ik u alleen maar zeggen, ga naar www.dekwestieshostakovitsj.nl. Dank u.